Kort en laat is voorlezen. Korte verhalen voorlezen bij een kampvuur. Korte verhalen voorlezen in de binnentuin van de Nieuwe Vorst op een warme zomeravond. Want wat mooi is, willen we delen. Luister naar de mooiste verhalen van Kort en Laat.
De derde jaargang van Kort en Laat begon meteen zijn eerste editie met slecht weer. Wat heel jammer is, want Kort en Laat vindt in principe lekker bij een echt kampvuur in de tuin plaats. Maar deze keer zaten we op zolder, hopend op het tikken van de regen op de zolderramen, bij een namaakkampvuur van Simon Haan. Een prachtig namaakkampvuur. Maar de regen tikte niet, het bleef droog precies gedurende de aflevering van Kort en Laat. Maar het klinkt wel als binnen.
Ik vond het toch ook wel wat hebben zo op die zolder van de Nieuwe Vorst. Het was zo heel zomers warm.
Maar toch is Kort en Laat een buitenfeestje.
Goedenavond allemaal. Het derde seizoen alweer. Dat betekent het derde jaar op rij dat we hier in de Nieuwe Vorst Kort en Laat doen. Het voorleesprogramma wat ooit gestart is door Tilt en de Nieuwe Vorst. En inmiddels is het Kort en Laat team ook uitgebreid met een heel leuk wildplan eigenlijk wat van Omroep Tilburg en de Bibliotheek Midden-Brabant kwam. Namelijk Kort en Laat de podcast. Je kan het ook straks op Omroep Tilburg nog terugluisteren. De bibliotheek in de lokhal, als je daar nou binnen loopt, staan daar prachtige tafels waar je nog je kan laten inspireren met korte verhalen. En we nodigen jullie eigenlijk uit om de komende weken terug te komen en je favoriete kortverhalen mee te nemen. Nee? Het eerste kortje wat ik zelf heb meegenomen is van Sherwood Anderson. En dat is een prachtig boek, Winesburg, Ohio, wat eigenlijk een roman is die bestaat uit korte verhalen. En het speelt zich volledig af in het dorpje Winesburg, Ohio. En hij portretteert meerdere mensen in dat dorp en geeft zo verschillende stemmen in dat dorp een plek. En zo ontvouwt zich een heel mooi mozaïekverhaal over dat dorp. En ik zei al, Kort en Laat is voor mij ontstaan door mijn liefde voor Truman Capote. En Sherwood Anderson valt heel erg in die traditie, maar is een stuk minder bekend. Dus daarom open ik eigenlijk gewoon met het openingsverhaal uit Winesburg, Ohio. Het boek van het groteske. De schrijver, een oude man met een witte snor, had wat moeite om zijn bed in te komen. De ramen van het huis waarin hij woonde zaten hoog en hij wilde de bomen zien wanneer hij 's ochtends wakker werd. Er was een timmerman gekomen om het bed zo te maken dat het even hoog als het raam zou worden. De zaak had heel wat voeten in de aarde gehad. De timmerman, die in de burgeroorlog had gediend, was de kamer van de schrijver binnengelopen, gaan zitten en van wal gestoken over een podiumconstructie ter verhoging van het bed. De schrijver had nog wat sigaren liggen en de timmerman rookte. Eerst hadden de twee een poosje over het te verhogen bed gesproken en daarna over andere dingen. De soldaat was over de oorlog begonnen, of eigenlijk was hij door de schrijver op dat onderwerp gebracht. Hij had nog in Andersonville gevangen gezeten en had een broer verloren. De broer was de hongersnood gestorven. En wanneer de timmerman daarover kwam te spreken, begon hij stevast te huilen. Net als de oude schrijver had hij een witte snor en als hij huilde, pruilde zijn lippen en wipte de snor op en neer. De gienende oude man met de sigaar in zijn mond zag er potsierlijk uit. De ideeën van de schrijver over de verhoging van zijn bed kwamen niet meer aan bod en later pakte de timmerman het naar eigen inzichten aan, met als gevolg dat de schrijver, die de 60 gepasseerd was, wanneer hij 's avonds naar bed ging, een stoel nodig had om erin te komen. In bed draaide de schrijver zich op zijn zij en bleef heel stil liggen. Hij werd nu al jaren bezocht door vermoedens omtrent zijn hart. Hij was een zware roker en zijn hartslag was onregelmatig. Het idee had bij hem post gevat dat hij op een dag onverwacht zou sterven en als hij naar bed ging moest hij daar altijd aan denken. Niet dat het hem verontrustte. Het effect was heel merkwaardig en valt niet zo makkelijk uit te leggen. De gedachte aan zijn dood maakte dat er daar in bed meer leven in hem zat dan op ieder ander moment van de dag. Hij lag heel stil en zijn oude lichaam was niet veel meer waard. Maar iets in hem was helemaal jong. Hij leek wel een zwangere vrouw, alleen droeg hij geen baby in zich, maar een jongeling. Nee, het was geen jongeling, het was een vrouw. Een jonge vrouw die een maliënkolder aan had, net als een ridder. U merkt wel dat het onzinnig is te willen uitleggen wat zich in de oude schrijver ophield wanneer hij zo in zijn verhoogde bed naar zijn haperende hart lag te luisteren. Waar het eigenlijk om gaat is waar de schrijver, of het jeugdige wezen in de schrijver, aan dacht. Zoals alle mensen ter wereld had de oude schrijver zich in zijn leven tal van ideeën in het hoofd gehaald. Hij was vroeger nogal een knappe vent en heel wat vrouwen waren verliefd op hem geweest. En natuurlijk had hij ook mensen gekend, veel mensen. En hij had ze gekend op een eigenaardig persoonlijke manier. Heel anders dan de manier waarop u en ik mensen kennen. Dat dacht de schrijver zelf althans. En die gedachte beviel hem wel. Waarom zouden we met een oude man over zijn gedachten twisten? In bed had de schrijver een droom die geen droom was. Terwijl hij al wat slaperig werd, maar nog wel bij kennis was, begonnen voor zijn ogen gestalten te verschijnen. Het was hem te moede alsof het jeugdige, niet te beschrijven wezen in zijn binnenste een lange stoet figuren aan zijn geestesoog liet voorbijtrekken. Waar het hier namelijk op aankomt, is het soort figuren dat aan de schrijver voorbijtrok. Ze waren allemaal grotesk. Alle mannen en vrouwen die de schrijver ooit had gekend, waren grotesk geworden. De groteske figuren waren niet allemaal even vreselijk. Sommige waren grappig, andere bijna mooi. En er was één figuur, één vrouw die helemaal vervormd was, bij wie het groteske hem pijn deed. Toen zij voorbij trok, bracht de man een geluid voort als van een jankend hondje. Was u op dat moment de kamer binnengekomen, dan had u wellicht gedacht dat de oude man een nare droom had of last van indigestie. Een uur lang trok de stoet groteske figuren aan de man voorbij. En toen klom hij, hoeveel moeite hem dat ook kostte, zijn bed uit en begon te schrijven. Eén van de figuren had zo'n diepe indruk op hem gemaakt dat hij die wilde beschrijven. De schrijver zat een uur lang aan zijn bureau te werken. Uiteindelijk werd het een heel boek en dat noemde hij het boek van het groteske. Het is nooit uitgegeven, maar ik heb het ooit eens onder ogen gehad en het heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt. De hoofdgedachte was heel vreemd en is me altijd bijgebleven. Doordat ik die heb onthouden, heb ik heel wat mensen en dingen kunnen begrijpen die ik daarvoor nooit begrepen had. De gedachte was complex, maar simpel uiteengezet kwam die ongeveer hierop neer. In den beginne, toen de wereld nog jong was, waren er heel wat denkbeelden. Maar zoiets als een waarheid bestond niet. De mensheid had de waarheden zelf geschapen en iedere waarheid was een samengesteld geheel van een groot aantal vage denkbeelden. Overal ter wereld waren waarheden te vinden en ze waren allemaal o zo mooi. De man had honderden waarheden in zijn boek genoteerd. Ik zal niet proberen om ze allemaal voor u op te sommen. Er was de waarheid van de maagdelijkheid en die van de passie, de waarheid van de rijkdom en die van de armoede, die van de zuinigheid en die van de speelzucht en die van de voorzichtigheid en die van de overgave. Er waren vele honderden waarheden en allemaal waren ze o zo mooi. En toen kwamen de mensen. Ieder die verscheen bemachtigde een waarheid en sommigen die tamelijk sterk waren bemachtigden er wel een stuk of 10. De waarheden maakten de mensen grotesk. De man had er een hele theorie over. Zijn gedachte was dat zodra een van de mensen zich een van de waarheden toe-eigende, het zijn waarheid noemde en ernaar probeerde te leven. Deze mensen grotesk werd en de waarheid een leugen. U kunt wel nagaan dat de oude man, die zijn leven lang geschreven en boordevol woorden zat, honderden bladzijden vol pende over deze kwestie. Hij raakte er zo door gegrepen dat hij gevaar liep zelf grotesk te worden. Maar dat gebeurde niet. En ik veronderstel om dezelfde reden dat hij het boek nooit heeft gepubliceerd. Dat jeugdige iets in hem redde de oude man. Nog even over de oude timmerman die het bed van de schrijver verhoogde. Hem heb ik alleen maar ter sprake gebracht omdat hij, zoals veel zogeheten gewone mensen, van alle groteske figuren in dat boek, degene bleek die nog het dichtst in de buurt kwam van wat je kunt begrijpen en in je hart kunt sluiten.
In Kort en Laat lezen we verhalen voor die we niet zelf geschreven hebben. Het is voor ons belangrijk dat we delen wat we mooi vinden. En dat Kort en Laat geen podium wordt waarop je kan pitchen. Dus in principe komen er geen schrijvers aan het woord. Maar deze avond was dat anders.
Ja, Martijn Neggers deed dat best wel slim. Die koos gewoon een verhaal van Bart Smout. En dat lijken gewoon maar twee Brabantse schrijvers. Maar het zijn ook nog eens goede vrienden en voormalig huisgenoten. Plus, ze waren beide redacteuren van de Titaan. Dus eigenlijk was het erg leuk om even van elkaar voor te gaan lezen.
Het grappigste detail als het om Martijn Neggers gaat is nog wel dat we in voorgaande 2 jaren onze kampvuurtjes hebben gestookt met hout uit een boom van een voormalige boom uit de tuin van Martijn Neggers. En dat Martijns verhaal verderop in deze serie nog wordt voorgelezen.
Is het, zit ik zo in het geluid?
Nou, goed zo. Ik ben Martijn en ik ga een verhaal voorlezen van een Tilburgse schrijver die ik erg bewonder vanwege zijn doordachte, doordachte schrijfstijl met veel oog voor het alledaagse. En dat is het verhaal De Geur van Tabak van Bart Smout. De vader van Stefan... Dit knipperde wel af. De vader van Stefan hing bordjes voor de ramen van zijn vrachtwagen, waarop stond dat hij niet wilde neuken. 3 kartonnen bordjes waren het, waarop met een merkstift was geschreven: No, I don't want to fuck. 1 op de voorruit, 1 links en 1 rechts. Met plakband maakte hij ze vast. Of ik ook een bordje voor de caravan wilde? Ik haalde mijn schouders op. Doe maar, zei hij. Caravans zijn nooit veilig. Hij gaf me een bordje en de sleutels, wenste me een goede nachtrust. Ik klom in de caravan die op de oplegger lag, sloot de deuren achter me, ging op een stoel zitten. We stonden op een parkeerplaats in Zuid-Frankrijk, in de buurt van Toulouse. De volgende ochtend reden we verder naar Spanje. Ik was 18 en wilde van huis, zo ver mogelijk weg. Ik wilde niet langer iedere avond met de leguaan eten. De leguaan had een groenblauwe huid waar de kou van afsloeg, alsof je naast een openstaande koelkast zat. Hij sprak nooit tijdens het eten, maar zijn ogen waren altijd op mij gericht. Zelfs als hij weg was, voelde ik hoe de leguaan naar mij keek. 'S nachts stond hij vaak op de overloop voor mijn slaapkamer. Soms opende hij de deur. De meeste kinderen trekken de lakens over zich heen, omdat ze niet willen zien wat er niet is. Maar wat ik zag was echt. Godzijdank werkte de leguaan overdag. Zijn driedelig pak met manchetknopen stond hem goed. 18 jaar in 1 huis met de leguaan was genoeg geweest. Ik had geen geld, ik had geen rijbewijs, ik smeerde klodders gel in mijn haar. De vader van Stefan was vrachtwagenchauffeur. Hij vervoerde auto's en caravans naar Spanje. Hij zei, als je om 7 uur 's ochtends klaarstaat, mag je meerijden. Het was fijn om naast de vader van Stefan in de truck te zitten en hoog over de weg uit te kijken. Hij deelde dikke boterhammen uit en gaf aan de lopende band blikjes cola. De vader van Stefan sprak ook weinig, maar hij was niet koud, hij was een zoogdier. Mensen hadden hem bedrogen, dat wel. Ook hij hield niet van het woord thuis. Daar, in de caravan, voelde ik me goed. Ik keek naar het bordje. Anders laten ze je niet met rust, had de vader van Stefan gezegd. Staan ze de hele nacht te bonken en te schreeuwen. Ik hing het bordje voor het raam. 'S ochtends wasten we ons met water dat uit een kraantje aan de zijkant van de truck kwam. Tweede gedeelte. Tegenwoordig rijden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs niet meer naar Spanje. De lange afstanden worden gereden door Oost-Europeanen. Die vinden het niet erg om voor een laag loon dagen onderweg te zijn.
Nou ja, waarschijnlijk vinden ze het wel erg, maar ze hebben financieel geen andere keus. Nederlandse chauffeurs rijden vooral binnen het eigen land, met soms uitstapjes naar België, Duitsland of het noorden van Frankrijk. Ik weet dit soort dingen omdat ik 35 en schrijver ben. Soms krijg ik mails of telefoontjes met opdrachten. Voor deze opdracht werd ik door Tilt gevraagd of ik mee wilde kijken bij Logistic Force in Tilburg, een uitzendbureau voor de logistieke sector. Het lijkt ons leuk als je je ervaringen opschrijft, zeiden ze. Ja, zei ik. Dat lijkt mij ook heel leuk. Terwijl ik uit mijn raam keek en zag hoe een vrouw met haar haren verstrikt raakte in een laaghangende tak. Ik zie dagelijks dit soort dingen gebeuren. Ik zeg er nooit iets van, waarom zou ik? Zo kwam het dat ik op een middag mijn fiets voor het kantoor van Logistic Force neerzette en naar binnen liep. Ik smeer geen gel meer in mijn haren, ik heb geen haren meer. En een rijbewijs heb ik nog steeds niet. Vrouwen vinden dat raar. Dan kijken ze me aan en zeggen ze, je bent 35 en je doet alles op de fiets. Het kantoor van Logistic Force staat op een bedrijventerrein naast een grote weg. Het is rechthoekig en grijs. Alleen het appelgroene logo boven de ingang brengt wat kleur. Dagelijks passeren duizenden automobilisten het gebouw zonder enig idee te hebben wat daar gebeurt. Binnen zijn er grote witte kamers met tafels vol computers, met elkaar verbonden door gangen en trappen. Er staan planten, want er is zuurstof nodig, en er is een kantine, want er is voedsel nodig. Heb je die twee dingen niet, dan kun je de kamers met de tafels en de bureaus ook wel opdoeken. De meest opmerkelijke ruimte binnen Logistic Force is het magazijn. Er staan hoge stellagekasten vol pallets met dozen en tonnen. Heftrucks tillen de pallets uit de stellagekasten en brengen ze naar de gereedstaande vrachtwagen. Maar de vrachtwagen gaat nergens heen, de dozen zijn leeg, het magazijn is niet echt. Logistic Force is niet alleen een uitzendbureau voor chauffeurs en orderpickers, het leidt ze ook op. De vrachtwagenchauffeur is namelijk, als de glimlach op het gezicht van de Britse premier, voorheen premier, Theresa May, steeds moeilijker te vinden. Je kunt prima verdienen als chauffeur, maar dan moet je bereid zijn om veel uren te maken. Ook moet je kunnen omgaan met de concurrentie uit Oost-Europa. Je moet goed alleen kunnen zijn en je moet bestand zijn tegen een onzekere toekomst. Want wat gebeurt er straks als de eerste zelfrijdende vrachtwagen op het toneel verschijnt? Om aan de vraag van naar de chauffeurs tegemoet te komen, is Logistic Force zelf gaan opleiden. Iedereen is welkom, ook mensen met een rugzakje. De baanzekerheid is hoog, rond je de opleiding af, dan kun je via Logistic Force aan de slag bij één of meerdere transportbedrijven. De deuren staan hier altijd open voor onze mensen, vertelt de man die mij rondleidt. Daarin verschillen we van andere uitzendbureaus en transportbedrijven. Je bent hier geen nummer. Je kunt altijd binnenlopen voor een kop koffie en een gesprek. Of je een opleiding bent of al aan het werk, dat maakt echt niet uit. Het klinkt als een mooi marketingverhaal, maar ik zie aan zijn gezicht dat de man het meent. Derde deel. Mijn eerste poging om aan de leguaan te ontsnappen ondernam ik op mijn 16e. Ik liep weg van huis en trok in bij een vriendin en haar ouders. Naar school ging ik niet meer. In plaats daarvan ging ik via een uitzendbureau aan de slag bij een shampoofabriek in Vlijmen. Ik wilde geld verdienen, ik wilde reizen, ik wilde nooit meer terugkeren. De mannen die daar werkten waren zoals de vader van Stefan, zoogdieren, geen reptielen. Ze maakten grapjes, ze sloegen me op de schouder, ze gaven me na werktijd bier en sigaretten, overal rokend naar tabak en goedkope aftershave. De mannen leerden me hoe ik een heftruck moest rijden en een vrachtwagen moest inladen. Ze zeiden, eigenlijk mag je dit werk alleen doen als je een diploma hebt, maar eigenlijk interesseert ons dat geen reet. Ze zeiden, je bent nu een van ons, dus mag je ook alles wat wij doen. Ik bracht mijn dagen door met het voorraden klaarzetten, lege vaten wegrijden, vrachtwagens uit- en inladen. Eén keer reed ik per ongeluk tegen een muurtje op het fabrieksterrein, waardoor een paar bakstenen afbrokkelden. De stenen werden vrolijk opgestapeld tot een monument voor mijn rijkunsten. Als ik na de lunchpauze even bleef zitten, kreeg ik van de kantinejuffrouw een gratis stuk taart dat ze me knipoogend toestopte. Soms werd er na het werk Chinees besteld.
Grote bakken nasi, fuyong hai en babi pagang werden op de tafels uitgestald. De damp steeg omhoog. Het rook heerlijk. Toen de directeur hoorde dat ik niet meer naar school ging, moest ik op zijn kantoor komen. Hij zei, je mag hier altijd in de vakanties en in het weekend werken, maar ik wil dat jij je school afmaakt. Zullen we dat afspreken? Ik knikte en toen ik die dag terugkwam bij de ouders van mijn vriendin, zeiden ze, je mag hier altijd in de vakanties en in het weekend logeren, maar wij willen dat je weer naar school gaat en weer thuis gaat wonen. Zullen we dat afspreken? Ik knikte nog een keer en zat weer in huis bij de leguaan. Hij bekeek me vanaf de andere kant van de tafel met zijn koude knikkerogen. Op de tafel geen dampende bakken Chinees, maar lauwe ragout met oud brood. We aten zwijgend. Aan het eind van de maaltijd likte de leguaan zijn lippen schoon en zei, vanaf nu blijven de deuren hier gesloten. Ze gaan alleen open als je naar school gaat en als je terugkomt uit school. Je gaat niet meer naar de ouders van je vriendin en je gaat niet meer naar de fabriek in Vlijmen. Ik wil je alleen maar op school zien en hier thuis aan je bureau. Ik wil alleen maar voldoende zien. De leguaan liep naar de slaapkamer om zijn eten te verteren. Hij droomde van rotsen en stenen, van alles wat hard, sterk en zonder gevoel was. Vierde deel. De kantinejuffrouw van Logistic Force geeft me een sausijzenbroodje en zegt, het is goed zo. Ze heeft zachte ogen en ronde wangen. Aan tafel hoort een chauffeur mijn verhalen over vroeger aan. Ik vertel ze niet graag, ik was ze eigenlijk al bijna vergeten. De chauffeur eet een broodje gezond. Hij eet met grote happen, het broodje verdwijnt vliegensvlug achter zijn tanden. Onmogelijk tegenwoordig, een heftruck besturen zonder opleiding, oordeelt hij. De regels zijn strikt, vanuit Europa is alles vastgelegd. Alles moet volgens strenge procedures verlopen. Tijdens een rit wordt precies bijgehouden waar je bent en wat je doet. Eigenlijk is alles zo goed vastgelegd dat je als chauffeur bijna geen mensen meer ziet. De computer stippelt de route uit, je volgt de lijntjes, je hebt niemand meer nodig. Efficiënt noemen ze dat. De chauffeur veegt de kruimels van zijn mond en lacht. Er zijn bedrijven geweest die mij wilden overnemen, vertelt hij. Die mij in dienst wilden nemen, maar die heb ik afgewezen. Weet je waarom? Omdat ik hier een plek heb waar ik nog eens kan binnenlopen. Waar de coördinatoren met me meedenken als ik een probleem heb of ziek ben. Waar ik gewoon nog eens een praatje kan aanknopen. Het klinkt stom, maar dat is echt belangrijk. Naast de ingang van Logistic Force is een ruimte waar chauffeurs zich verzamelen na het einde van de dienst. Borrelnootjes worden op tafel gezet, bier wordt geopend, gelach vult de ruimte. Staand in de deuropening volg ik de gesprekken. Als je echt goedkoop wilt tanken, moet je voorbij Turnhout. Schei uit man, Poppel is al hartstikke goedkoop. Poppel? Vroeger misschien, maar nu niet meer. Ik zeg, Poppel is goedkoper dan Turnhout. Houd toch op, wanneer heb jij voor het laatst in Poppel getankt? Ja, weet ik veel, dat is al even geleden. Hier, dat bedoel ik nou. De tijden zijn veranderd, kerel, de prijzen ook. Ik geloof er niks van. Goedkoop vuurwerk, dat hebben ze wel in Poppel. Mooi spul vuurwerk, niks mis mee. Een van die echte raketten, hè? Spul dat je hier in Nederland niet mag kopen. Ja, mooi is dat, ja. Dan ziet een van de mannen mij in de deuropening staan. Hij steekt een hand in de lucht. Hé, jongen, kom erbij. Vijfde deel. Op mijn 18e verliet ik de leguaan opnieuw. Ik haalde mijn schooldiploma, pakte mijn spullen, trok de woestijn in. Tientallen kilometers liep ik, onder de brandende zon, door het schaduwloze zand, totdat ik een nederzetting van houten huizen zag. Ik betrad een lege herberg, nam mijn intrek in een kamer waarvan de deur open stond en dacht, ik betaal morgen wel. De volgende dag liep ik de trap af en trof een ruimte vol leguanen aan. Stuk voor stuk droegen ze nette kleren, donkerblauwe pakken, truien van merino-wol, linnen broeken. Denkfout. De leguaan is geen uniek exemplaar. De leguaan is een soort. Wat had ik gedacht toen ik voorgoed vertrok? De leguanen in de herberg zeiden, als je wilt overleven, moet je doen zoals wij. Doe zoals wij en je zult overleven. Overleven zul je als je doet zoals wij. Ze hielden een brandende hoepel in de lucht waar ik doorheen moest springen. Ik sprong, ik verbrandde de huid op mijn scheenbeen, maar ik gaf geen krimp. Ze wezen naar een lange strook met spijkers over de vloer. Ik rende, ik prikte mijn hiel, maar ik gilde niet. Ze schoten met pistolen op mijn voeten. Ik danste godverdomme goed. Slechts één keer werd mijn enkel geschampt. Ik hield mijn gezicht in de plooi. Ze sloegen met een lange leren zweep door de ruimte. Ik rende cirkels, rode striemen ontsierden mijn rug, maar mijn gezicht bleef traanloos. Ik was er goed in. Ik was er beter in dan ik dacht. De leguanen pikten vliegen uit de lucht, maakten er een ketting van, hingen die om mijn nek. Voordat ik naar bed ging, keek ik in de spiegel en zag ik knikkerkoude ogen. Zesde deel. Ik trok verder van gehucht naar gehucht. Soms bleef ik ergens een tijdje, schreef een stuk, trok weer verder. Het leven van een schrijver is hard, zeggen ze. De lonen zijn laag, de concurrentie is moordend. Er bestaat niet zoiets als een vaste werkplek. En de toekomst, God weet hoe die eruit ziet. Het aantal lezers neemt af. Boeken worden minder en minder verkocht. Wie weet verschijnt er straks een eerste robot op het toneel die beter en sneller schrijft dan Shakespeare ooit heeft gedaan. Maar dat maakt niet uit. Want ik ben hard als de rotsen. Hard als steen. 'S Nachts droom ik vaak van ineenstortende bergen, van graniet dat verandert in poederfijn gruis. Maar ik vergeet mijn dromen snel. Ik trek verder, ik blijf lopen. Ik geef geen krimp. Ik zorg ervoor dat mijn dromen achter gesloten deuren blijven. Laatste deel. Hé jongen, kom erbij! Ik stap over de drempel. Ik ga aan tafel zitten, krijg een biertje aangereikt, grijp een handvol nootjes. De chauffeurs bekijken me geamuseerd. Ik weet niet goed wat voor houding ik aan moet nemen. Ik lach ongemakkelijk. We hadden het over vuurwerk. Vuurwerk? Kun je goedkoop in Poppel halen? Ah, oké. Okay. Stik jij wel eens vuurwerk af? Nooit. Ook niet op oudejaarsavond? Nee. Jongen, je weet niet wat je mist. Er volgen verhalen over zelfgeknutselde bommen in prullenbakken. Over vuurpijlen die per ongeluk over de grond scheren en iedereen in de buurt te stuipen op het lijf jagen. Over duizendklappers die ratelen als machinegeweren. Of ik vroeger nooit iets heb gedaan wat niet mocht. Natuurlijk wel. Nou, noem eens iets dan. Ik denk aan de leguaan die vroeger bij ons aan tafel zat. De leguaan waar ik altijd aan probeerde te ontsnappen. Ik denk aan de kilometers door de woestijn die ik heb afgelegd. Al die duizenden kilometers. Ik ben ver gekomen, maar ben ik ook ontsnapt? Kom op! Er komt niets over mijn lippen. Ik denk aan de vader van Stefan, aan de shampoofabriek. Mensen en plaatsen die voorgoed tot het verleden behoren. Of niet? Was je zo braaf vroeger? Dat zal toch niet? De chauffeur die naast me zit geeft me een vriendelijke stoot, buigt zich naar mij toe. Laat je niet opnaaien, het is allemaal flauwekul, gezellige klets. Als je lang onderweg bent geweest, wil je even wat ouwe hoeren, ja toch? Er wordt gelachen. Een checkbel wordt uit een borstzak tevoorschijn getoverd. Ik ruik de geur van tabak en goedkope aftershave.
Met enige regelmaat komt Arthur Kok langs bij Kort en Laat. En hij brengt altijd bijzondere verhalen mee. Bijvoorbeeld een kort verhaal geschreven door een toneelauteur, wat ik heel leuk vind als theaterprogrammeur. Zijn collectie is een beetje het antiquariaat van de Kort en Laatjes.
Ja, en hij kan goed voorlezen. Het is heel fijn om naar hem te luisteren. Dus dankjewel, Arthur.
Ik heb een verhaal meegenomen van Tsjechov. Een Russische schrijver. En hij staat ook wel bekend als iemand die redelijk... Ik vind hem heel mooi schrijven, goed schrijven. Maar hij is ook wel wat oudbollig en soms ook wel erg omslachtig. In dit verhaal vind ik hem echt behoorlijk to the point. Het is eigenlijk verrassend, ook binnen zijn oeuvre. En ik vind het een heel grappig verhaal. Het is niet politiek correct, maar dat heeft ook mee te maken dat het uit een andere eeuw komt dan de onze. En het heet Op het postkantoor. We hebben een dezer dagen de jonge vrouw van onze oude postmeester Slatkoperchef te graven gedragen. Toen die schoonheid begraven was, gingen we naar het postkantoor om haar te gedenken, naar de gewoonte van onze vaders en voorvaderen. Toen er pannenkoeken werden opgediend, begon de oude weduwnaar bitter te huilen en zei: die pannenkoeken hebben net zo'n gezonde kleur als mijn vrouw had. Ook van die schoonheden, net zo. Ja, stemden de rouwbezoekers in. Je had inderdaad een pracht van een vrouw. Een eerste klas vrouw. Jazeker, Iedereen die naar haar keek was van haar gecharmeerd. Maar mensen, ik hield van haar niet omdat ze zo knap was en niet vanwege haar goede karakter. Want die twee kwaliteiten zijn eigen aan de hele vrouwelijke soort en komen vrij vaak voor in het ondermaanse. Ik hield van haar om een andere eigenschap van haar ziel. Ik hield van wijlen mijn vrouw, God geven haar de eeuwige gelukzaligheid, omdat ze, met alle levendigheid en speelsheid van haar karakter, haar man trouw was. Zij bleef me trouw, ook al was ze pas 20 en ik ben al bijna 60. Aan mij, oude vent, bleef ze trouw. De diaken, die met ons aan tafel zat, gaf zijn twijfel te kennen met een veelzeggend gebrom en gekuch. Gelooft u het soms niet? Vroeg de weduwnaar. Ik zeg niet dat ik het niet geloof, zei de diaken een beetje verbouwereerd. Maar ja, jonge vrouwen houden tegenwoordig te veel van die rendezvous saus provinciaal. U twijfelt, maar ik zal het u bewijzen. Ik hield haar huwelijkstrouw in stand met verschillende methodes van zogezegd strategische aard, als een soort fortificatie. Dankzij mijn gedrag en mijn slimheid kon mijn vrouw me in geen enkel geval ontrouw worden. Ik maakte van mijn gewiekstheid gebruik om het echtelijke bed in ere te houden. Ik heb van die woorden die als een parool werken. Ik hoef die woorden maar uit te spreken en klaar is Kees. Dan kan ik, wat die huwelijkstrouw betreft, in alle gemoedsrust slapen. Wat zijn dat dan voor woorden? De allergewoonste. Ik verspreidde in de stad een kwalijk gerucht. Dat gerucht hebt u vast wel eens gehoord. Ik zei dan tegen iedereen, mijn vrouw, Aljona, doet het met onze politiechef Ivan Alexeitsch Zalichvatsky. Die woorden waren voldoende. Niemand anders durfde Aljona na te lopen. Want ze waren bang het hoofd van de politie tegen zich te krijgen. Ze hoefde haar maar te zien of ze maakte zich uit de voeten. Zodat Zalichvatsky er niets van zou denken. Ha, ha, ha. Want als je met die hork met zijn snor te maken krijgt, dan zul je het weten. Dan bezorgt hij je 5 boetes vanwege je sanitaire voorzieningen. Of hij ziet bijvoorbeeld je kat op straat en je krijgt een boete alsof het een zwervend stuk vee is. Dus uw vrouw heeft niets met Ivan Alexis gehad? Vroegen wij met van verbazing gerekte stemmen. Wel nee, dat was mijn truc. Haha, heb ik jullie niet handig om de tuin geleid, jongelui? Zo was dat. Een minuut of 3 verliepen in stilte. Wij zaten te zwijgen. We voelden ons genomen en beschaamd dat die dikke oude vent met zijn rode neus ons zo handig bedrogen had. Nou, God geef je dat je nog een keer trouwt, bromde de diaken.
De zittende non. Ik kende een non die zich niet eens kon voortbewegen. Ze had iets lyrisch in zich. Waar kan ik naartoe, zei ze, als mijn passen me al verlaten hebben, op zoek naar een sterker lichaam dan dit leven meer verdient. Vervolgens sloeg ze een kruis en zei me, dit zeggen is een zonde. De non was een soort tante. Eeuwig zat ze. Ze was niet echt jong meer, maar ook niet oud. Ze herstelde in ons huis als vriendin van mijn moeder. Wanneer we samen met de anderen waren, was ze niet zichzelf. Ze keek me niet eens aan. Op een dag raakte ik per ongeluk haar knie aan en de hele wereld stond op zijn kop. Ze sloeg me van zich af als een vlieg. Pas toen we alleen waren, zei ze dat doen we niet in het openbaar. Alsjeblieft, nee. Nee, echt. Wanneer we alleen waren, was ze een andere non. En ik werd dan een getormenteerde stotteraar of een liegend jongetje. Stel je voor, de vaas met de maagd valt op de grond. Wie heeft hem gebroken, wordt aan dat jongetje gevraagd. Zoals dat jongetje was ik wanneer zij me riep. Ik was 16, zij 40. Ze droeg me op haar overhemd open te knopen. En ze was wel degelijk een non. Er ging een kruisje tussen haar borsten. Ik gehoorzaamde. Alsof er niets aan de hand was, vertelde ze me dingen. Ze zei me bijvoorbeeld, geef je mijn duifje te eten? En daar maakte ze een subtiel, veelbetekenend gebaar op bij. En dan lachten we. Ze zei me dat ze op zulke momenten eerder mijn tante dan een non was. En ik aanbad haar. Ondanks dat ze op haar hoede was, kietelde ze me. Ze vroeg me of ik wilde. Ja, zei ik. En ik kuste haar rug, haar nek en een keer haar navel. En wat een pret, we lachten wat af. Alleen de kater betrapte ons. De eerste dag dat we besloten door te gaan tot het eind, braken we bijna de stoel. De kater sprong met een kreet op. Ze vertrouwde me toe. Ik snap niet dat de mensen zeggen dat jij de familie-idioot bent. Nu denk ik, zij, iets heimelijks en zonder geheugen vanaf de andere oever met mij verbonden, waar ze het gekreun vanaf de andere zijde van een heel andere taal liet opwellen. Ze bestond niet uit vlees alleen, ook uit een oprecht vooruitzicht op de verlossing. Dat denk ik en zonder reden slaak ik dan een kreet en lach. Soms stoten we tegen een muur, die van haar terugkerende schaamte of die van mijn stomzinnigheid, maar de bittere waan verdween als we weer lachten. Ze knipperde zenuwachtig bij de vraag, wil je naar binnen? Bij haar heb ik leren wachten. Tijdens de laatste middagen was zij het die smeekte en ongeduldig werd. Onder haar zware en ronde habijt was ze altijd naakt. Daar kreeg ik kippenvel van. Ik slikte speeksel door. Ik klampte me aan haar knieën vast. Ik wachtte op het tijdstip waarop iedereen in huis verdwenen was. Ze sprak mijn naam uit en zoals de kater kwam ik tevoorschijn gesprongen en zij vroeg, kun je mijn knopen losmaken of heb je geen zin? Nooit, zei ik nee. Nu herinner ik me de eerste keer dat ze uit haar stoel opstond. Ze liep raar, een soort witte vogel die in een watergeul zijn stappen afmeet. Ze stak haar armen naar mij uit. Kom, nog een laatste keer, zei ze. We deden het staand. En de volgende dag vertrok ze. Ze stond weer op eigen benen. De stoel bleef eenzaam achter. Net als ik. Net als de kater.
Dit was Kort en Laat. Het voorleesprogramma van Tilt en De Nieuwe Vorst. Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met de Bibliotheek Midden-Brabant en Omroep Tilburg.
Met dank aan auteur Bart Smout en uitgeverijen Karaat en Van Oorschot. En uiteraard de Kort en Laat bezoekers die hun verhalen met ons wilden delen.
Wil jij ook voorkomen lezen tijdens Kort en Laat? Hou de Facebookpagina in de gaten. Kort en Laat.